1.
Altijd benieuwd.
Te midden van die stijgende cijfers toch nog even stilstaan bij waar het allemaal om draait natuurlijk. Hè. Om dat virus en om niet ziek te worden, dat is de bedoeling. En niet in het ziekenhuis terechtkomen door corona, maar zelfs als je niet in het ziekenhuis terechtkomt, kan het dat je nog maandenlang moet revalideren. Het overkwam Patty van Deuren, 48 jaar is ze, supergezond was ze, zegt ze zelf. Geen onderliggende gezondheidsproblemen, boeiende job, druk, sociaal leven, ga zo maar door. Op 13 maart, wat een datum, raakte ze besmet en haar leven ziet er nu nog altijd heel anders uit.
Maar ik moet alles doseren eigenlijk. Als ik bijvoorbeeld een dag iets doe, mijn huishouden, wat ik normaal op een halve dag deed, dan moet ik verspreiden over 3 dagen... Ik ben nog heel vlug vermoeid. Mijn longen doen mijn momenten nog altijd wel pijn. Als ik me inspan of als ik over mijn grens ga. Ja, ik ben verward, ik ben vergeetachtig. Ik kan geen 2 dingen tezamen wat ik vroeger wel kon. Dus dat is heel confronterend eigenlijk. Precies zo'n vorm van dementie. Zo, ik vergeet heel veel. Er is al van alles in brand gestaan op mijn vuur. Ik ben zeker nog niet de persoon die ik was ervoor. Nee, nog niet.
Confronterend. Moeilijk verhaal van Patty en ze is blijkbaar geen uitzondering. Goedemorgen, Chris Bertin.
Goedemorgen.
Goedemorgen, meneer. U bent professor revalidatiewetenschappen aan de U Hasselt. U heeft onderzoek uitgevoerd naar de lange termijn effecten van het coronavirus. Daar is al veel over gezegd en we leren heel veel bij en we zullen nog veel bijleren, denk ik. Welke groep heeft u onderzocht, meneer?
Wij volgen eigenlijk heel specifiek een groep van patiënten op die nooit in het ziekenhuis hebben gelegen. Maar die wel langdurige klachten eigenlijk hebben ontwikkeld. En dat is een klein beetje een vergeten groep. Dat zijn mensen die nooit officieel heel erg ziek zijn geweest, dat ze nooit in het ziekenhuis zijn geweest. En die een beetje het gevoel hebben dat ze tussen wal en schip belanden. Ja, op die manier, want ze hebben nog wel steeds klachten en ze weten dikwijls niet waar ze meteen terecht moeten.
Ja, over welke leeftijdscategorie spreken we nu in die groep die u begeleidt of volgt?
Dus de groep die we op dit moment volgen, dat is een groep die een gemiddelde leeftijd van 40 jaar heeft. Dat is een ongelooflijk lage gemiddelde leeftijd. De meeste zijn 30'ers en 40'ers. Komt wel voor een stukje door de manier waarop we die groep eigenlijk gevonden hebben. Het gaat om een Facebookgroep die zich dus verenigd hebben online. En dat is dus natuurlijk wel een heel specifieke typische groep. Dat wil absoluut niet zeggen dat er geen oudere, jongere mensen zijn die niet dezelfde klachten hebben.
Dat hebben we begrepen. U heeft ze gevonden. Want ze hebben elkaar ook gevonden. Omdat, u zei het al, ze voelen zich vergeten. Hè? Ze zijn niet in het ziekenhuis geweest en ze zitten met nog van alles. Alleen voelen ze zich daar een beetje alleen mee.
Ja, klopt. En je merkt dat heel hard als je kijkt naar die Facebookgroep. De mensen zijn echt op zoek naar lotgenotencontact. Mensen die in hetzelfde schuitje zitten, dezelfde problemen zitten en dezelfde frustratie ondervinden. De meeste mensen die worden wel goed ondersteund door een huisarts. Dat is niet altijd het geval, maar heel dikwijls wel. Maar meestal hebben ze dan een aantal fysieke testen ondergaan. Laten we zeggen een longscan of een foto van het hart. En dan zie je eigenlijk dat daar alles normaal is. En dan krijgen ze dikwijls de boodschap van kijk, er is niks aan de hand. Het gaat wel over. En maar, dat lijkt toch niet altijd het geval te zijn.
Nee, en dat is moeilijk natuurlijk. Hè? Wat we nu hoorden, die getuigenis, dat is een half jaar na de besmetting. Dat, mogen we hopen, is toch redelijk uitzonderlijk?
Ik vrees van niet. Weet je, als we het hebben over percentages, dan we moeten ook geen paniekboodschap gaan verspreiden. Dan zijn dat lage percentages. Hè. Maar als je absoluut gaat kijken, dan gaat het hier waarschijnlijk wel over honderden, misschien zelfs duizenden mensen die dit soort van problemen ondervinden. Hè. Wat wij eigenlijk zien is dat van een groep die wij opvolgen, hè, dat zijn toch een paar duizend mensen, dat daar 3 maanden na de infectie 30% zorgafhankelijk van is. Hè, dat wil zeggen dat zij moeite hebben met het doen van simpele dagelijkse activiteiten, boodschappen doen, aankleden, koken. Dus dat gaat waarschijnlijk over honderden mensen die dit soort van problemen ondervinden.
En dat zijn nog basisdingen, laat staan dat zij al opnieuw kunnen gaan werken.
Ja, klopt. Hè. Dus dat gaat zeker implicaties hebben op het werk, op de aandacht op het werk. Dat zijn ook zaken die wij aan het onderzoeken zijn, maar die we nog verder moeten analyseren. Maar ongetwijfeld heeft het ook een impact op levenskwaliteit, ook op lange termijn. En niet alleen van deze mensen, maar weet je, als je zoveel mensen hebt die nog deels of helemaal zorgafhankelijk zijn, dat heeft ook wel een invloed op mantelzorgers die voor die mensen moeten zorgen. Die komen daar ook onder druk te staan. Dus dat is denk ik wel een groep die echt wel aandacht nodig heeft. Die moet opgevolgd worden. Ja,
deze mevrouw sprak over 2 dingen. De fysieke ongemakken. En daar hebben we met z'n allen op gefocust, denk ik ook, in het begin. Namelijk wat het met je lijf doet. Maar die vergeetachtigheid, die komt ook heel dikwijls terug, hè?
Ja, klopt. En wat heel speciaal is, of heel specifiek is aan COVID-19, is dat het zo'n brede waaier aan symptomen met zich meebrengt. Dus we hebben mensen bevraagd naar symptomen en dan komen we aan een lijst van misschien wel 40 verschillende zaken waar mensen
alles,
problemen mee hebben.
Ja.
En de vermoeidheid is wel het hoofdsymptoom. Weet je? Het komt bij bijna iedereen terug, die vermoeidheid, wat ook dikwijls met virale infectie samengaat. Mm-hmm. Dus dat is denk ik wel het eerste aangrijpingspunt.
Ja, maar die vergeetachtigheid, is dat iets wat vaak voorkomt?
Ja, dat zie je wel. Hè. Aandachtstoornissen, vergeetachtigheid, dat zijn ook zaken die terugkomen. Hè. En er is op dit moment niet meteen een heel duidelijke oorzaak daarvoor aan te duiden. Het is een beetje echt een combinatie van allerlei symptomen die we nog niet goed kunnen duiden, hè, waar we nog niet goed weten van wat zijn nu de onderliggende oorzaken daarvan. Dat kunnen fysieke zaken zijn, maar er gaan ongetwijfeld ook andere zaken spelen. Er kunnen ook psychosociale zaken meespelen, bijvoorbeeld.
Kunnen wij voorspellen, meneer Bertin, hoe lang zij last gaan hebben? Kunnen wij ook voorspellen dat dit ooit ophoudt voor hen?
Ja, dat is een hele lastige. Ik denk, voorspellingen maken is altijd gevaarlijk in deze tijd. Hè. Ik denk ook in deze specifieke materie. We volgen de mensen, we blijven de mensen verder opvolgen. Hè. We zien over de tijd wel dat het een klein beetje beter gaat bij een aantal mensen, maar dat ook heel veel mensen toch nog in hetzelfde patroon blijven steken. Dus ik denk dat veel van deze mensen toch op termijn nood gaan hebben aan bepaalde interventies. Het probleem is dat we nog niet weten welke interventies juist.
Ja, en dus ligt de taak voorlopig bij de huisarts. Nog een taak hierbij.
Ja, die mensen zijn natuurlijk al heel erg overbevraagd. Hè. Maar ik denk dat zij in deze vooral een verwijzende functie gaan hebben. Hè. Moeten gaan kijken van, kijk, zou onze patiënt baat hebben bij een psychologische screening, bij bepaalde fysieke screenings. Hè. Dus dit is een mogelijke kandidaat voor een revalidatieprogramma. Hè. Want veel van deze mensen gaan misschien ook gedeconditioneerd zijn en een soort van heel inactief zijn. En op die manier zou het kunnen dat ze bij een revalidatieprogramma baat hebben.
Ja.
En anderen dan weer net niet. Dat is het lastige. We weten het nog niet helemaal. Dat moeten we allemaal nog uitzoeken.
Veel onzekerheden, inderdaad. Dank u wel, Chris Bertin, professor revalidatiewetenschappen aan de U Hasselt.
Graag gedaan.